Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom hier in de hal van het gemeentehuis. Zoals we weten is dit nog steeds ons tijdelijk onderkomen voor vergaderingen. Omdat we aan grote renovaties bezig zijn in de normale raadzaal. Die renovaties in de normale raadzaal die zullen nog 2 weken duren. Dus voor het zomerreces zullen wij daar niet meer vergaderen. De eerstvolgende keer dat we van alle nieuwe dingen die daar straks te vinden zijn en onze dienst gebruik kunnen maken, zal na het zomerreces zijn. Dus ergens in september is dat. Hartelijk welkom mensen thuis. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb begrepen dat het beeld een beetje gemankeerd is. Helaas zult u daar, als u de vergadering wilt volgen, toch nog heel even mee moeten doen. Om reden zoals ik zojuist zei. Maar niettemin, hartelijk welkom en ik zou zeggen voor zover het kan, geniet ervan. Wilt u zo goed zijn om uw telefoon uit te zetten? Dat geldt natuurlijk niet voor de mensen thuis, maar voor de mensen hier in de zaal. Dat is gebeurd. Oké. Dan wil ik graag starten met de opening van de vergadering. Dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan. Wij hebben een agenda waarbij we nu in eerste instantie de jaarrekening, de jaarresultatenbestemming bespreken. Is iedereen akkoord met de agenda zoals die voor ligt op dit moment? Ja? Dat is je bij deze vastgesteld. En dan wil ik graag overgaan tot het behandelen van de jaarstukken. In het komende half uur krijgt u een presentatie en toelichting. Die wordt verzorgd door de heer Peter van Dijk, onze wethouder Financiën. Een terugkoppeling van het auditcomité over het accountverslag. En dat wordt gegeven door mevrouw Nancy Jansen, voorzitter van het auditcomité. Die heb ik net al gezien. Hier. Daarna krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. Als het goed is, sluiten we rond 8 uur, misschien net wat later, misschien net wat eerder, sluiten we af. Dan hebben we een pauze tot 7:45. En 7:45 gaan we verder met de oordeelsvormingsvergadering, maar dat is voor later. Meneer Van Dijk, wethouder Van Dijk, mag ik u het woord geven voor de presentatie?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet de illusie dat ik een verslag van 156 pagina's in helemaal uit kan werken en uitgebreid kan behandelen in 20 minuten tijd. Maar ik ga toch proberen om een kort en bondig analyse te geven van de jaarstukken van 2022. Voorzitter, ieder jaar legt het college een jaarverslag en een jaarrekening verantwoording af aan de Raad over het voorafgaand begrotingsjaar, in dit geval 2022. En hiermee voldoen we aan de gemeentewet, dus een verplichting via de gemeentewet, artikel 197. En op deze stukken heeft de accountant, in dit geval accountantskantoor BDO, in opdracht van uw raad een controle uitgevoerd. En hier komt uw auditcomité later nog op terug. De stukken moeten door u worden vastgesteld en wij als college moeten de stukken voor 15 juli aanstaande bij de provincie hebben ingediend. Graag wil ik u vanavond in een korte algemene financiële toelichting geven op de jaarstukken 2022. En we praten dus echt over de periode januari tot en met december 2022. En we moeten ons realiseren dat we inmiddels 6, haast 7 maanden verder zijn. Wat in concreto inhoudt dat als we in depth over die stukken gaan praten, we vaak praten over echt het verleden. En dat heel veel van die zaken die in die stukken voorkomen inmiddels veel verder zijn en een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt in de tijd. Vervolgens wil ik graag aangeven hoe we de resultaten willen bestemmen. Ik wil iets zeggen over de financiële positie van de gemeente en de ratios die daar aan ten grondslag liggen. En vervolgens wil ik u zeggen of met u meenemen wat we niet hebben gedaan om redenen van. En nog kort even terugkijken of we lessen uit 2022 kunnen trekken. U ziet hier een slide en alle getallen die zijn in euro's. Dat staat er niet op. En die zijn ook maar 1000. Dat staat er ook niet op. Maar het is misschien wel goed om u nog even onder de aandacht te brengen. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van bijna 5,4 miljoen euro. En dat is exclusief de 2,5 miljoen euro die eerder zijn verwerkt met de tweede bestuursrapportage, Burop 2. Daarvan heeft u raad aan ons nou niet opgedragen, maar we hebben dat verzocht en u heeft dat goedgekeurd, om een 500.000 van die 2,5 miljoen euro in de AWR te storten, de algemene wisselreserve, en 2 miljoen euro in een bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. Omdat we weten dat we daar majeure investeringen krijgen voor de toekomst. Het exploitatieresultaat naar de tweede bestuursrapportage, en u kunt dat zien, hier staat de primaire begroting, daar is overheengegaan de septembercirculaire, en de eerste bestuursrapportage die was nog negatief, 39.000. Volgens een tweede bestuursrapportage waar ik net over had, van 2,5 miljoen, waarvan we een gedeelte inmiddels hebben verwerkt, of nou het totaal van 2,5 miljoen hebben verwerkt. En dan blijft er na de tweede bestuursrapportage een exploitatieresultaat van 1.143.000 euro. En dan valt er nog een 4,2 miljoen die we nader kunnen verklaren. Die 4,2 miljoen die hebben we opgedeeld, heeft u ook kunnen terugvinden in de jaarstukken. En in de inleiding is daar ook een verklaring bijgegeven. Ik wil me een beetje houden tot de wat grotere bedragen. Want als ik de kleine bedragen ook allemaal moet zien, die kunt u terugvinden in de stukken. En als ik dan kijk naar de jeugdzorg, hè, in de tweede buurop van 2022 hebben wij reeds aangegeven dat de uitgaven op jeugdzorg lager zouden uitvallen. In 2022 is de wet woonplaatsbeginsel gewijzigd en de effecten hiervan zijn voordelig voor de gemeente Goorlen. Daarnaast is minder gebruik gemaakt van de landelijk ingekochte zorg en zien we effecten van strenger aan de poort. Lokaal zien we als gevolg van collectieve voorzieningen dat uitgaven lager zijn dan begroot en we hebben een strikter beleid voor het toekennen van het persoonsgebonden budget. En dit jaar hopen we te zien of deze trend zich voortzet en dat we die wellicht kunnen omzetten in deels of gehele structurele bezuinigingen. Met betrekking tot salaris en inhuur, vanwege krapte op de arbeidsmarkt hadden we veel vacatures. U bent ervan op de hoogte gesteld. En deze hebben we getracht op te vangen, want het werk moest natuurlijk worden gedaan door inhuur bij derden. En dan betaal je in zijn algemeen het hogere kosten. Dus daar ziet u dat we negatieve resultaten hebben geboekt. Met betrekking tot de uitvoering van de omgevingswet. In de september circulaire 2022 hebben wij geld ontvangen voor de uitvoering van de omgevingswet. Zoals u weet is de omgevingswet een aantal keren uitgesteld. En daardoor zijn gelden komen vrij te vallen. Dan ga ik door naar de maatwerkvoorzieningen. Met name de levertijd van hulp in de huishouding. Die was langer als gewenst, langere wachttijden. En dat heeft ook een positief resultaat met zich meegebracht. Met betrekking tot, dat is wel een groot bedrag, hè. Dan ziet u ook die 1,6 miljoen. Die 1,6 miljoen die bestaat voor 1,1 miljoen uit een extra bijdrage die we hebben ontvangen in het gemeentefonds in de decembercirculaire vorig jaar. Nou, als we dat in december krijgen, dan kunt u begrijpen dat we dat niet in hetzelfde begrotingsjaar nog weg kunnen zetten of daar activiteiten voor kunnen ontplooien. Dus die is zeg maar in zijn geheel overgedragen naar als een batig saldo. Vervolgens hebben we ook nog een klein 500.000 in december van dit jaar gekregen. Dat waren zeg maar zaken die recht moesten worden gezet op de getallen die we eerder uit de gemeenteuitkeringen, het gemeentefonds hebben gehad eerder in 2022. En ook die krijgen we dan later, dus dat valt niet anders dan die gewoon weg te zetten als een batig saldo. Met betrekking tot grondexploitatie, daar hebben we een winst genomen van 289.000 euro op ontwikkelingen binnen de boskens. Dan wil ik ook nog even iets zeggen over de wachtgeld. De voorziening wachtgeld en pensioenbestuur, dat wordt voor ons door een externe partij berekend. Dus niet iets wat wij zelf voorzien. We weten natuurlijk ook niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar een externe partij doet dat voor ons. En die hebben deze voorziening naar beneden bijgesteld, waardoor we ook geld overhielden. En tenslotte, met betrekking tot de kapitaallasten, door niet tijdig kunnen starten van een aantal investeringsprojecten in 2022, die waren begroot, maar niet tot ontwikkeling zijn gekomen, om redenen van, ik kom er later nog even op terug, hebben we daar ook geld over gehad. Nou, dan zijn er nog diverse kleine mutaties. Dat is eigenlijk ja, ik wil niet zeggen dat elk geld is geld. Maar op het totale budget is dat klein. En het zijn ook nog kleinere bedragen als de 54, maar dat heeft ons wel extra geld gekost. Dan wil ik graag doorgaan naar de bestemming van het resultaat. Zoals ik al heb gezegd, we hebben een kleine 5,4 miljoen als bestemming, buiten de 2,5 miljoen die we eerder hadden bestemd. Daarvan heeft u raad in maart 2023 vanuit de decembercirculaire al toegekend dat we 0,4 miljoen zouden overhevelen naar dit jaar, naar 2023. Nou, dan is er nog 4,9 miljoen, een kleine 4,9 miljoen die we dan nog, waar we nog een besluit over kunnen nemen. En het voorstel van het college is om daarvan 1 miljoen toe te voegen aan de algemene weerstandsreserve en 3,9 miljoen toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Waarom doen we dat? We doen het natuurlijk omdat we met de algemene weerstandsreserve een soort buffer willen vormen. Als er onvermijdelijke wettelijke taken zijn die we dan moeten uitvoeren. En daarnaast willen we kijken natuurlijk of we die bestemmingsreserve, onderwijshuisvesting, of we die langzaamaan toch kunnen ophogen. Omdat we weten dat daar enorme uitgaven aan zitten te komen, enorme bedragen. Dus als we die kapitaalaanstoot kunnen dempen door een bestemmingsreserve aan te leggen, dan is dat wel handig. Dan met betrekking tot de financiële positie. Ik had eerder gezegd dat ik daar ook iets over wil zeggen. Als we kijken hoe de gemeente er nu voor staat. En ook hier geldt weer dat de bedragen maal 1000 moeten zijn en in euro's. Dan ziet u dat na stijging tot en met 2018, dat in 2019 een neergaande lijn en vanaf 2021 weer een voorzichtig opgaande lijn plaatsvindt met betrekking tot de bedragen. En met uw toestemming willen we dus bovenop die 5 miljoen, deze 5 miljoen van 22, waar nu de algemene wisselreserve op staat, daar nog 1 miljoen aan toe te voegen, zodat daar iets meer dan 6 miljoen op komt te staan, zodat we tegenvallers daaruit kunnen dekken in de toekomst. En daarnaast ziet u onder puntje 2 de ontwikkeling van de ratio het weerstandsvermogen. En dit is de weerstandscapaciteit. Hoe komt zo'n ratio tot stand? Dat is de weerstandscapaciteit. Die bestaat uit de algemene weerstandsreserve, grondexploitatie, onvoorzien en onbenutte belastingcapaciteit. Dan kom je tot totaalbedrag en dat deel je dan door de risico's binnen de diverse domeinen. En dan kom je op een getal uit en dat getal dat is in ons geval 3,3. Nou, ik heb er onder aangegeven, de ratio tussen 1,0 en 1,4 is voldoende. Dus 3,3, dat wordt gekwalificeerd als uitstekend. Dan met betrekking tot de financiële positie solvabiliteit. Dat is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteitsratio geeft de mate weer waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. En ook hier ziet u sinds 2020 een stijgende lijn. Het percentage is sinds 2021 verbeterd. De bezitting van de gemeente is over 40% gefinancierd eigen vermogen, 60% vreemd vermogen. Dus ook dit stemt tot plezier. Met betrekking tot de exploitatieruimte, dat is de volgende slide. Daar ziet u de exploitatieruimte van de gemeente. En dat is de mate waarin de gemeente in staat is om haar eigen lasten te dragen. Nou, de jaarrekening vertoont een overschot van 5,4 miljoen, eerder aangegeven. De begroting is structureel reëel in evenwicht met een batig saldo. En ook hier zien we vanaf 2020 een kentering zeg maar, van het negatieve naar het positieve. En concluderend zien we dan dat de ratio's zijn verbeterd en dat de financiële positie van de gemeente de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Echter, en dat is wel van belang om dat nog even duidelijk te stellen, het resultaat is met name tot stand gekomen vanwege incidentele meevallers. Dit zijn geen structurele bedragen die ons door het Rijk zijn toegekend. En dat stemt ook wel een beetje tot nadenken, want het lijkt nu heel positief en dat is het ook. Als je naar de getallen kijkt, puur naar de getallen, maar als je kijkt wat erachter zit en ook naar de toekomst toe. We hebben dat eerder aangegeven, hè, dan zien we echt dat er toch wel grote majeure investeringen aankomen. Daar hebben we structureel geld voor nodig om daar kapitaallast en krediet op aan te brengen. Dus ik hoop dat u dat wel in uw achterhoofd houdt. Dan nog, wat hebben we dan niet gedaan of minder gedaan? We hebben met name investeringen in verkeer en de openbare ruimte. Die hebben we de afgelopen periode in 2022 minder gedaan dan dat we eigenlijk hadden begroot en wat we hadden verwacht te kunnen doen. En het heeft zijn oorzaak. Dat heeft deels een oorzaak dat we personeelstekort hebben binnen de gemeente. Zowel intern als extern, maar ook extern zijn de bedrijven die personeelstekort hebben, waar we een beroep op doen. En dan kunnen we zaken niet uitvoeren die we wel hadden gepland uit te voeren. Dan zijn er natuurlijk andere prioriteiten geweest. Onder andere corona heeft ons daar, en de aftermath van corona heeft ons daar wel in getemporiseerd. En we hebben natuurlijk de gevolgen als, van de oorlog in Oekraïne, waarbij we inflatie en koopkrachten verliezen hadden te verstouwen. Met andere woorden, misschien hadden we wel iets te ambitieus of misschien te optimistisch ingeschat dat we zaken konden uitvoeren die om redenen van niet zijn uitgevoerd. En uiteindelijk gaat het natuurlijk met een begroting, hè, daar denken we dingen te gaan uitvoeren. Ik zeg altijd de bankjes in het park te plaatsen, de gezonde te snoeien, de wegen voor onderhoud te voorzien. De mensen die steun en ondersteuning nodig hebben om die daarin te ondersteunen en te helpen. Daar moet je altijd een evenwicht in vinden. Dat is soms lastig en zeker in die tijden waarbij je afhankelijk bent of geconfronteerd wordt met veel externe factoren. Dan kom ik tot de laatste slide en dat is de lessen die we dan uit 2022 zouden kunnen trekken. En sommige lessen die zijn ook nu nog van toepassing. Hè? Als we kijken naar het Rijk als onbetrouwbare partner. En dat zeg ik niet zomaar, en dat verzin ik ook niet zomaar. Dat zeggen heel veel gemeenten in Nederland. Sterker nog, we hebben een week of drie geleden waren wij als college bij het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En er zijn diverse resoluties en moties aangenomen om zorg te dragen dat we structurele financiële bijdrage krijgen in de toekomst in de algemene uitkering. En het VNG bestuur is opgedragen om met de minister van Binnenlandse Zaken in contact te treden en er echt voortvarend mee aan het werk te gaan. Want het is heel lastig als wij geen structurele bijdrage krijgen om projecten en investeringen voor lange termijn aan te gaan. En, nou, we hebben het hier eerder over gehad in onze raad. Wat ook blijkt is dat er continu veranderingen zijn in de laatste periode. En ik heb niet de illusie dat morgen stopt. We zien continu dat er vanwege externe factoren, of dat nou corona is of een Oekraïne of een stikstofcrisis of wat voor andere crisis komen we allemaal niet tegen, maar die komen allemaal voorbij. En die hebben toch in meer of mindere mate brengen die problemen met zich mee, waardoor we zaken die we hadden gedacht uit kunnen voeren in mindere mate of helemaal soms niet hebben uit kunnen voeren. Maar wat ik ook wil zeggen, veel dingen gaan gewoon door. Ik heb het net al even gezegd. 95% van de taken die we aan het college zijn opgedragen, die voeren we gewoon uit. Het onderhoud op de straten en de pleinen, de bomen en de gezonds, de mensen krijgen ondersteuning die ze nodig hebben. Er wordt voortgang gemaakt met energietransitie, gebiedsgericht aanpak, woningbouwprojecten, etc. En daar waar we nog grote keuzes kunnen maken, moeten maken in de toekomst, daar zijn we nu bezig met een soort van dataverzameling, door onderzoeken te houden. En dan kunnen we zodra de juiste afwegingen maken. Dus eigenlijk stagneert er nu nog niet zo heel erg veel. En misschien wel minder als gedacht. En dat blijkt misschien ook wel als je kijkt naar als je praat met onze inwoners. Niet alleen praat, maar je ziet het ook in de onderzoeken. Bijvoorbeeld tijdens de inwonerspanels of statistieken uit waar staat je gemeente. Dan doen we het als scholen helemaal niet slecht. Sterker nog, dan staan we elke keer binnen de bovenste 25% van Nederland. En als je dan bedenkt dat we 344 gemeenten hebben en we blijven zeg maar tussen de 80 en de 50 en misschien zo'n uitschieter naar boven zitten, dan doen we het denk ik toch niet slecht, ondanks al de problemen die we af en toe hebben. En mijn slotpleidooi is dan misschien, en ik weet niet of dat zozeer een lessons learned is, maar wij als college, wij proberen natuurlijk zaken zo goed mogelijk uit te voeren ten behoeve van onze bewoners en in opdracht van uw raad. Dat zult u begrijpen. Maar wij merken wel eens dat met alle goede bedoelingen die u als raad heeft en door het indienen van moties en amendementen, dat ons soms eigenlijk beknot in de mogelijkheden die we hebben. En alles wat wij doen, dat leggen wij voor 90-95% voor aan uw raad. Dus u kunt daar nog van alles over vinden. Maar als u dan van tevoren zegt, wij willen dat u zo hoog gaat bouwen, of we willen dat u de energiearmoede op deze manier gaat bestrijden of tegemoet gaat treden, dan zien wij soms dat in de maanden die daarop volgen dat er andere afwegingen ook mogelijk hadden geweest. Maar dat kunnen we dan wat lastiger doen, omdat uw raad al een bepaalde richting heeft aangegeven. Nogmaals, ik geef dat maar mee ter overdenking. En voorzitter, daar wil ik het graag bij laten. Als er nog vragen zijn, dan komen we later nog aan de orde. Of een van de portefeuillehouders die de vraag betreft.
Dank u wel, wethouder Van Dijk. Ik vind het heel goed dat u nog heel even aangeeft dat de gemeente Goorle op dit moment niet vleugellam is, vanwege dat er geen coalitie is, maar dat er gewoon harder gewerkt wordt dan van tevoren zelfs. Dus wij lezen vaak in de krant dat we een demissionair college zouden hebben. Nou, ten eerste bestaat zoiets niet en ten tweede, het gaat hier gewoon door.
Voorzitter, ik kan u niet meer danken als deze, met deze ondersteuning.
Dan wil ik nu mevrouw Jansen vragen om een kort woord te richten aan ons over het verslag van... Ja, blijf je op je plaats zitten? Ja, wat jij wil.
Nou, goedenavond. Ik ben voorzitter van het auditcomité en daarvoor zal ik de terugkoppeling doen van de bespreking die er is geweest met de accountantsdienst. Ik ben daar overigens niet zelf bij aanwezig geweest, maar mijn andere auditcomitéleden wel. En die hebben voor mij deze mooie presentatie gemaakt. Zijn er straks vragen, dan mogen die uiteraard gesteld worden. Maar dan zal ik die meenemen naar het auditcomité, omdat die dus mogelijk nog wat toe kunnen voegen. Dus van daaruit. Wat mij betreft mag de sheet komen. Oh, die kan ik zelf doen. Beeldje naar rechts. Nou, daar is die. Het accountantteam van BDO heeft in opdracht van onze raad gecontroleerd. En die koppelen dat dan terug met het auditcomité. En in het auditcomité is dus gefocust op het accountantsverslag 2022. En is verder niet ingegaan op de jaarstukken vanuit het college. Dus dat wil ik even toevoegen daarin. BDO heeft met name het dashboard van pagina 5 aan ons toegelicht. En de hoofdconclusie daaruit is dat de jaarrekening van de gemeente Goorle een getrouw beeld geeft. En dat de financiële positie en de baten en de lasten van de balansmutaties rechtmatig verantwoord zijn. Nou, dat is altijd wel fijn dat dat geconcludeerd wordt, want anders zouden we natuurlijk wel een probleem hebben binnen de gemeente Goorle. De financiële positie wordt op de lange termijn niet echt belicht. Dat is een momentopname. Dus dat is wel iets wat wij als auditcomité ook willen benadrukken. En zeker ook in het gezien van de perspectiefnota die we hebben gezien en de veelheid aan opgaves waar wij als gemeente nog voor staan, is het wel belangrijk om dat dus te beseffen dat het een momentopname is en niet meer dan dat. Maar dat er dus nog wel heel veel besluiten genomen moeten gaan worden die dus invloed kunnen gaan hebben op onze financiële situatie. En een aantal punten worden regelmatig benoemd. We hebben net ook de huisvesting gehoord, maar ook een geluidsval en dat soort zaken. Verder is een aandachtspunt dat wij hadden gesteld vanuit het auditcomité om het vergroten van de kosten op de jeugdwet en de WMO onder de loep te nemen. Dat is door de accountant niet opgevolgd in het accountantsverslag, dus dat is daar niet in teruggekomen. Maar dat is via de managementletter is dat verantwoord of is daarop teruggekomen. En om die reden hebben wij dus als auditcomité gemeend om dat in de volgende bijeenkomst van het auditcomité verder toe te gaan lichten en te bekijken. En mogelijk komen we daar dan ook weer terug met een terugkoppeling naar de raad. Dus dat is eventjes wat ik daarover wil melden. Verder hebben wij als advies vanuit het auditcomité om in te stemmen met het voorliggende accountsverslag van 2022. Omdat er geen opmerkelijke dingen geconstateerd zijn. En voor de bespreking van de jaarstukken vooral te richten op de verantwoording van het college die we net ook in vogelvlucht tot ons hebben genomen. Dat is wat ik vanuit het auditcomité jullie wil melden.
Dank u wel, mevrouw Jansen. Heel even een vraag. Volgende week, of nee, over 2 weken volgens mij, wordt het accountantsverslag wordt vastgesteld. Hè? Heeft u als voorzitter van de auditcommissie een advies voor de raad?
Ja, dat heb ik volgens mij net gegeven. Dus dat we eigenlijk als advies geven om in te stemmen met het accountantsrapport, met de jaarrekening. Dus dat is eigenlijk ons algemeen advies wat we daarin willen geven.
Hartelijk dank. Zijn er vragen vanuit de zaal? Over alles. Niet over de opening. Dat gaat te ver. Even kijken, dan begin ik hier. Meneer Smits.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik had een paar vragen. Ja, niet aan het auditcomité, wel aan de wethouder. Maar die mag ik nu ook stellen, had ik begrepen. In zijn presentatie zegt hij dat er een aantal taken niet uitgevoerd zijn. Vanwege personeelstekorten, capaciteitstekort enzovoorts. Dat is heel begrijpelijk. Ik heb gezien dat dan die gelden die daardoor blijven staan, dat die toegekend worden aan het resultaat. En dan vraag ik me af of het dat geen vertekend beeld geeft. Want die taken zullen toch uitgevoerd worden. Zijn misschien inmiddels al uitgevoerd, omdat we 6-7 maanden verder zitten. Ik vroeg me af of dat dan misschien niet op een andere rekening geparkeerd moet worden, in plaats van dat het toegekend wordt aan het resultaat. Omdat het toch alsnog nog gebruikt gaat worden of is geworden.
Dank u wel, meneer Smits. Meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan meneer Smits hierin geruststellen. De taken die lopend zijn of alsnog moeten worden uitgevoerd, die worden mee overgeheveld naar dit jaar. Maar wat we wel soms zien is dat we kapitaallasten hebben en dat we die hebben gepland voor bepaalde jaren. Maar als we dan later tot uitvoering komen, dan is het gebruikt om die kapitaallasten dan toe te voegen aan het resultaat. Overigens, dat zijn geen grote bedragen. Ik zal nog even kijken waar ik het totaalbedrag kan zien. Een kapitaallasten is €171.000. Want we praten echt niet over het project zelf, maar over de kapitaallasten die aan het project worden toegeschreven. Ik hoop dat ik u daarmee kan.
Ik had nog een vraag, als het mag.
Ja, natuurlijk, meneer Vissen.
En dat gaat over de jaarstukken zelf. Die ik overigens prima in elkaar gezet vind. Dus een compliment aan het team dat gedaan heeft. Het geeft in ieder geval een duidelijk overzicht van wat er allemaal is omgegaan in deze. Ik zag wel een foutje, als ik dat nog even mag aanstippen, op pagina 87... staat, ja, ik ben dol op schematjes, heb ik al eerder gezegd. Vandaar dat ik hier ook weer even tegenaan liep. Op pagina 87 staat de financieringsportefeuille. Daar staan alle leningen genoemd. En daar staat ook een kolom de restantschuld per 1 januari. En er staat een kolom de restantschuld per 31-12. Dus een jaar later. Ondertussen zijn er aflossingen gedaan. Maar ik heb gezien dat in beide kolommen dezelfde getallen gehanteerd worden. En dat lijkt me niet correct. De optelling overigens is wel correct, want daar is dan wel rekening gehouden met de aflossingen die gedaan zijn. Maar de bedragen die in die kolom staan, is de laatste kolom, die kloppen volgens mij niet. Die zijn hetzelfde als de bedragen van 1 januari. En dat zal toch iets anders moeten zijn. Kleine opmerking, maar ik neem aan dat...
Voorzitter, ik ben altijd blij met opmerkingen en dat kunnen we van alles kunnen leren. Ik moet dat hier ook constateren. Ik neem dat even mee terug en we komen daar nog even schriftelijk op terug, ja?
Prima. Okay. Dank u wel.
Ja, dank u wel, meneer Smits. Mevrouw Kriens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgende keer ook uw telefoon uitdoen.
Ja, daar wil ik heel even mijn excuus voor aanbieden. Ik heb vandaag wel zoiets gehad van, wat heb ik overdag toch opmerkelijk weinig telefoon. Blijkbaar heb ik hem net aangezet in plaats van uit.
Het zou u vergeven. Even terug naar de jaarstukken 2022. De PvdA is natuurlijk hartstikke blij met het positieve resultaat. Wij snappen dat het voor een deel incidenteel is, maar het geeft in ieder geval lucht en dat is weer fijn om te horen. Oké, dat gezegd hebbende, Nog even een vraagje op het gevaar of dat het een technische vraag is. Maar u vertelt dat er een deel van de besparing op de jeugdzorg, met name van de regio, te wijten is aan het woonplaatsbeginsel. En ik ben gewoon nieuwsgierig, hoe groot is dat deel ongeveer? Kunt u dat ongeveer een percentage bij benadering zeggen?
Voorzitter, als ik mag. Ja, ik denk dat dat een goede vraag is. Om en nabij, zoals we nu keken, de laatste cijfers die ik daarvan heb gekregen, is om en nabij 500.000. Of dat structureel is, dat zouden we even moeten kijken, want het is net in de eerste fase, zeg maar. En de vraag is of dat dus ook zo blijft, of dat daar nog schommelingen in zouden kunnen zitten. En dan moet, dus om ze direct al als structurele bezuiniging in te boeken, dat is wel erg vroeg. Dus we zijn aan het kijken wat nu dit jaar en misschien het eerste deel van volgend jaar doet.
Dank u wel. Ja, ik neem aan dat het niet de exactezelfde bedrag kan blijven, omdat het altijd wisselt van woonplaats natuurlijk. Maar in ieder geval bedankt.
Oké, dank u wel, mevrouw Kriens. Meneer Van Hest.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder en dat gaat over de lessons learned. De wethouder geeft daar een aantal zaken aan, maar ik ben ook benieuwd naar de eigen ervaring van de wethouder. Niet zozeer op de cijfers, maar als we nu kijken naar de bestemmingsreserve die we hebben gedaan voor de voor het onderwijs, dan zien we in de afgelopen jaren dat er eigenlijk niks gereserveerd wordt. Er gaat op, eraf en het schommelt. En de laatste twee jaar reserveren we ineens heel veel. Dat kan omdat we dan de laatste twee jaar daar die financiële ruimte voor hebben. Wat als we die financiële ruimte nou niet gehad hadden en we kijken naar de cijfers van de afgelopen jaren. Wat had dat voor consequenties gehad voor de majeuroperatie die we hebben voor de scholen? En anders, hoe zouden we dit, zou u dit voor in de toekomst anders doen? U noemt zelf al, er staan grote majeure operaties op de rol. Wachten we steeds af dat we een batig saldo hebben en vlak voordat het komt gaan we de bestemmingenreserve oplossen? Of denkt u daar anders over?
Meneer Van Dijk.
Voorzitter, dank u wel. Aan zich is dat een goede vraag. En het probleem met dit soort zaken, majeure investeringen, er zitten kapitalenstop, die schrijven we af over 50 jaar, dat is een enorme lange tijd. De vraag is of je nu al moet starten om een soort van bestemmingsreserve aan te gaan leggen voor iets wat over 50 jaar plaatsvindt. Misschien is dat ook niet al te slim, laat ik het maar zo zeggen, want in 50 jaar kan er heel veel gebeuren. Dat is één. Het tweede is natuurlijk, goed uitgangspunt is dat je in de zomer het dak repareert, zeg ik dan maar even. Dus dat daar waar je de mogelijkheden hebt, dat je dan wat weg zou kunnen zetten voor de slechtere tijden. Maar dat houdt ook in dat je in slechte tijden af en toe een grote beroep doet op die bestemmingsreserves. Dus ik kan het ook vorige colleges niet verwijten dat toen er geen geld was, dat je het ook niet kan wegzetten. Het komt nu heel dichtbij. En we hebben de gelukkige omstandigheid dat we nu incidenteel geld hebben. Dat we dat weg kunnen zetten. En ik mag u misschien niet alles verklappen. Maar u krijgt binnenkort van ons de meiscirculaire via een raadsinformatiebrief aangeboden. En wij zijn natuurlijk al bezig met de buurrap. En ook dat ziet er vooralsnog best prettig uit voor mij als wethouder van Financiën, zeg ik maar even. Dus dat is misschien een klein schot voor de boeg. Dus ik denk dat we dit jaar ook nog wat geld overhouden. En dat geld kunnen we wellicht weer besteden om bestemmingsreserves aan te vullen daar waar nodig is. Nou, de grootste investering die we aanzien komen is onderwijshuisvesting. Dus het is logisch dat we daar een bedrag wegzetten buiten de algemene wisselreserve. Want dat is voor algemene buffers overigens. Met toestemming van uw raad kunnen we ook daarin schuiven. Hè. Kunnen we ook zeggen van we halen de dingen uit of we zetten er extra plussen bij in. We schuiven tussen A en B. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, daar waar je kan sparen is dat handig. Te ver vooruit gaan sparen is niet verstandig. En in tijden dat het slechter gaat, ja, dan zul je soms een beroep moeten doen op dat soort bestemmingsreserves. En dat is gebeurd. Dus ik kan ook in de afgelopen periode of vorige colleges niet echt verwijten dat het misschien niet is gebeurd. Het is altijd een beetje een lastige.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Meneer Van Hest. Ja? Oké, dank u. Meneer Van Velde, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En we hebben gisteren pas de technische vraag die we als enige partij gesteld hadden. Na een reminder van de Griffie hebben we dus de antwoorden gekregen. Gisteravond om 16:30 volgens mij een beetje. Maar goed, buiten dat. Hadden we ook een vraag gesteld, algemene reflectie op afgerond jaar. Wat zijn volgens het college lessen uit 2022 die meegenomen kunnen worden voor 2023 en verder? Dan schrijft het college 3a, dit is geen technische vraag. Het college geeft de voorkeur aan dit onderwerp mee te nemen in de presentatie tijdens de raadsvergadering van 4 juli. Ingaan op dit onderwerp. Ik heb eigenlijk niet echt, of het moet zijn dat ik het gemist heb, een vooruitblik gekregen over de jaren die eventueel nog komen gaan. Daar heb je volgens mij niks over gezegd. Hoe uw verwachtingen daarin zijn, of het college de verwachtingen daarin heeft.
Voorzitter, dank u wel. Dat klopt, ik heb een slide gewijd aan de lessons learned, hè, aan de lessen uit 2022, waarbij ik heb gezegd van, wij zijn heel veel zaken, eigenlijk de constante factor is dat er externe factoren zijn die dat beïnvloeden, dat het Rijk niet helemaal betrouwbaar is, en nog een aantal zaken. Naar de toekomst toe heb ik bewust niks gezegd, want dit is een jaarstuk 2022. En dus het is gangbaar dat je bij de jaarstukken 2022 niet praat over echt naar de toekomst toe, waarbij ik een korte zijstap heb gemaakt door te zeggen van, dit zijn allemaal incidentele getallen en daardoor krijgen we ratio's, et cetera, gebaseerd op incidentele bedragen die we hebben gekregen in de afgelopen periode. Dat is iets anders dan het gemis aan structurele geld dat we van het Rijk zouden willen hebben. Maar het is niet te doen gebruik om nu al, zeg maar, de doorsteek te doen naar de toekomstige jaren. Dat is in de begroting die we zo dadelijk gaan presenteren. En de uitwerking wellicht in de BURAP op de begroting van dit jaar. Maar dit is echt, de jaarstukken gaan over 2022, januari tot en met december.
Ja, dat snap ik. Maar u zegt zelf, de meegenomen kunnen worden na 2023, daar vragen wij aan u. En u geeft eigenlijk niet het antwoord van wat zijn volgens het college les die getrokken kunnen worden uit de jaarrekening 2022 voor de volgende jaren. Dat is eigenlijk de vraag die er staat.
Ja, en het antwoord heb ik u net gegeven.
Oh, sorry.
Voorzitter, en volgens mij heb ik dat antwoord net gegeven in de laatste slide, waarin ik heb aangegeven wat de lessons zijn. Dat is dat het Rijk niet betrouwbaar is. Ik wil ze nog even herhalen, als dat niet helemaal helder was. Maar dat zijn zeg maar de lessen uit 2022. Waarvan we hopen en waarvan we hopen dat die in de toekomst anders zijn. Maar het zijn wel dingen die we in ons achterhoofd moeten meenemen. Ja.
Dank u wel, wethouder Van Dijk. Voor zover meneer Van Velde. Ja? Oké. Okay. Mevrouw Jansen.
Ja, ik heb ook nog wel even een vraagje aan de wethouder Van Dijk. Was één sheet waar ook op stond dat we misschien te optimistisch zijn met onze verwachtingen met betrekking tot uitvoering en haalbaarheid. En we hebben daar ook in het auditcomité over gesproken, dat er heel vaak besluiten genomen worden. En dan moet er allereerst gekeken worden, is het financieel haalbaar? Alleen we hebben nu al een aantal keer voor de voeten gekregen dat dingen die besloten zijn om die optimistische verwachtingen zeg maar te refereren, niet haalbaar blijken in dat jaar. En we het jaar later of 2 jaar later of soms 3, 4 jaar later met veel hogere kosten te maken krijgen als waar het besluit op heeft plaatsgevonden. En volgens mij heeft er van de week ook weer een stukje in de krant gestaan over één zo'n soort besluit, over een sanering. En dan denk ik van, hoe kunnen we dat als gemeente tackelen? He, want dat verstoort wel natuurlijk onze financiële plaatjes.
U bedoelt een stukje asbestsanering?
Ja, onder andere. Maar we hebben natuurlijk ook een fietspad naar Geelze. En we hebben direct misschien voetbalvelden die aangelegd worden, die ook weer een jaartje duurder worden. En nou, al dat soort zaken.
Oké, dank u wel. Meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan hier alleen maar refereren naar eerdere gesprekken die hebben plaatsgevonden in uw raad. Dat we aangeven van, we hebben echt te weinig formatie. En het probleem met de formatie is ook nog eens een keer zo dat echt specifieke kennis en kunde vaak ontbeert. Hè. We praten dan over projectleiders, het verloop, kennis en kunde die niet altijd aanwezig is. En soms kunnen we die uit de markt trekken. Soms is die ook in de markt niet meer aanwezig, want iedereen... Het is ook niet een probleem van alleen de gemeente Goorden. Het is een probleem van heel veel gemeentes. Die zitten allemaal met hetzelfde euvel. En die zitten allemaal in dezelfde schaarse markt te kijken waar we mensen kunnen vinden. Het verloop van projectleiders en mensen die zeg maar de grote projecten kunnen draaien en uitvoeren. Dat is een dingetje en we proberen dat op een andere manier op te lossen. De burgemeester heeft daar iets over gezegd
Toen wij hier een presentatie hebben gegeven over de formatie en de extra wensen die we hebben binnen de formatie. Maar dat, ja, het is een euvel en ik vind het ook jammer, want het kost inderdaad de gemeente soms geld. Maar waar niet is, verliest de keizer zijn baard.
Dank u wel, meneer Van Dijk. Oké, mevrouw Janssen.
Ja, ik zal met het antwoord moeten doen. Ik hoop dat we ergens mensen en misschien middelen vinden.
Oké, okay, wij hopen met u mee. Even kijken, wil er nog iemand in tweede instantie? Niet? Oké, okay, dan is mijn vraag dit stuk. We hebben het nu eigenlijk beeldvormend hebben besproken. We hebben het gediscussieerd met elkaar. Kan dit vastgesteld worden op 11 juli? Sorry. Ja? Oké, okay, dan gaat het naar de agenda van 11 juli. Dank u wel. Dan hebben we dit agendapunt hebben we gehad. Dit gedeelte van de vergadering is ook voorbij. Ik had het beloofd dat we om 8:15 weer zouden beginnen aan het tweede stuk, de oordeelsvormende vergadering. En dat kan nog net. Dus u heeft nog 5 minuten om even uw handen te wassen, nog een keer de telefoon uit te zetten. En hier weer terug te komen, zodat we om 7:15 kunnen beginnen. Akkoord?